Goedemorgen.
Fijne kerst.
Ja, goed om jullie te zien. Ja, gemeente en gasten. Ja.
Een momentje.
Ja, ik ben Austin Mangum. Ik ben oudste hier. Ik ben geen Nederlander. Maar ik spreek een beetje Nederlands. Hopelijk. Ja, het is kerst. Ja, mooi feest. En wat is een feest zonder cadeautjes, toch? We hebben iets voor de kinderen. Amy, wil je hem? Als het geen probleem is voor de ouders. Wij hebben chocolademelk, candy canes voor alle kinderen. Wil de kinderen voorkomen? Kerk is gezelliger met chocolademelk, toch? De kinderen. Wie is super knap? Who's the bravest? Finn, ik heb een vraag voor je. Wat is het mooiste moment in je leven?
Kerst.
Vandaag of?
Vandaag.
Dat is mooi. Iemand anders? Mooiste moment van je leven? Dat is de antwoord. Yeah. Iemand anders? Nee? Nee? Iemand een stukje ouder? Nee? Nee? Oh. Well, voor mij, ik heb een antwoord. Voor mij was het niet zo lastig om een van de grootste momenten van mijn leven te denken. En het is een moment waar ik nu op terug kan kijken en kan zeggen, ja, dat moment verandert alles. En dat moment, een beetje embarrassing, was toen ik heb Amy May uitgevraagd.
Ja.
Een beetje jonger. Ik zit op de grens van 40 nu. En ja. Nou ja, ik heb dit verhaal misschien aan sommige van jullie verteld, maar het was niet een ideaal plek of moment waar het gebeurt. Maar in ieder geval, het gebeurt. Het jaar was 2007, lang voordat jullie kinderen werden geboren. Ik had mezelf al een paar maanden in dezelfde groep en hangouts als Amy gevonden. En op de achtergrond hadden wij een paar vrienden die koppelarster wilden spelen. Wij waren allebei tegen het idee van iemand anders matchmaker te spelen. Maar ik vond dat het zaad in de grond was. Ik lette steeds meer op haar en dacht, ja, zij is schattig. Heel aardig. Misschien is dit een goed idee. Maar een simpel idee is heel wat anders dan de moed hebben om haar mee uit te vragen. En op één zondag zat ik in de universiteitskantine aan dezelfde tafel als Amy. Er stonden ongeveer 4 stoelen tussen mij en haar. En ze waren niet leeg, maar we hadden vrienden die daar zaten. Er zaten andere vrienden tegenover mij. En hij en die anderen trokken gekke gezichten en probeerden mij ertoe te bewegen iets tegen haar te zeggen. Maar de hele situatie werd zo raar en ongemakkelijk toen de vrienden tussen mij en haar opstonden en aan mijn andere kant gingen zitten en mijn fysiek dichter naar haar toe duwde. Opeens zit ik naast haar, eindelijk. En iedereen aan tafel kijkt me raar aan. Alsof ze willen zeggen, kom op, zeg maar wat. Voor ik het wist, was ze klaar met eten en wilde ze weggaan. Toen kwam ik in een crisis situatie terecht. Als ik haar nu niet mee uitvraag, wordt het heel raar en gebeurt er misschien helemaal niets. Maar met al mijn moed en een beetje frustratie aan mijn vrienden toe, stond ik op en ontmoette ik haar bij de vuilnisbak. Romantisch, toch? En daar, naast de vuilnisbak, vroeg ik haar mee uit. Ik had geen idee dat dat moment zo belangrijk zou worden in mijn leven. Het was letterlijk life-changing. Ik was nooit goed in praten met meisjes en werd vaak in de friendzone geplaatst. Maar mijn verlangen naar een vriendinnetje en later een vrouw werd vervuld. Eén van de belangrijkste momenten voor mij. En als wij naar kerst kijken, zien wij een moment in de geschiedenis die alles heeft veranderd. Zie je, de wereld was in duisternis gehold. Het is wel bekend hoe Gods perfecte wereld in duisternis kwam. Genesis 3 beschrijft de zondeval en hoe de zonde een scheiding tussen de mens en God teweegbracht. Genesis 3 is vol van verdriet en ellende. En je voelt het zo. De mens en zijn schepper kunnen niet meer op dezelfde manier door de koelte van de dag wandelen. Een gebroken relatie, een gebroken wereld was nu normaal. Maar door het verdriet kwam een klein sprankje hoop. Genesis 3, verses 14 en 15 zeggen: De Heer God zei tegen de slang: Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. Het vee zal je voortaan mijden. Wilde dieren weenden zich af. Op je buik zal je kruipen en stof zal je eten. Je hele leven lang. Hier is de belangrijkste: Vijandschap stik ik tussen jou en de vrouw. Tussen jouw nageslacht en het hare. Dat verbrijzelt jouw kop. Je bijt het in de heel. Het eerste gospel. Een klein sprankje hoop. Dit was de eerste belofte van hem die de overwinning zal brengen. Toen ze de town van Ede verlieten en in de gebroken en duistere wereld terechtkwamen, bracht Eva 2 zonen ter wereld, Kain en Abel. Ik denk dat het is niet een grote stap is om te denken dat Eva voorzag dat Kain of Abel degene zou zijn die overwinning over de slang en de zonde zou brengen. De vreugde van de eerste twee die via de bevalling ter wereld komen, de hoop en verwachting terwijl de twee opgegroeid. Naarmate de jaren verstreken, werden haar verwachtingen waarschijnlijk sterker. En toen gebeurde het ondenkbare. De eerste moord. De twee waar zoveel van verwacht werd, werden het ondenkbare. De een werd vermoord en de ander werd een moordenaar. En de wereld werd een beetje donkerder. Nou, de jaren verstreken, het zicht werd zwakker in de duisternis. Ongeveer 1500 jaar later ging het er heel slecht aan toe. De Heer zag dat de mensen op aarde zeer slecht waren. Alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Toen moest de vloed komen. En zo ging het door de na de zonvloed. Er bestaat zoveel donkere dingen. Slavernij in Egypte, slechte koningin door de geschiedenis van Israël. Heen. De ballingschap. Het laatste vers uit Rechters vat deze mentaliteit goed samen. In de tijd was er geen koning in Israël. Iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. En dat is de oorsprong van duisternis. Duisternis is kwaad, lijden en slechte acties. Ja, klopt. Maar de kern ervan is, ik doe wat ik denk dat juist is. Maar ik doe ook wat ik wil. Ik ben mijn eigen koning. En als wij onze eigen koning zijn, leidt dat tot echte onwetendheid. Mensen zien het lijden en de slechte dingen, maar ze hebben geen manier om de situatie te verbeteren. Maar ze denken wel dat ze het kunnen. Jesaja 8 en 9 vertellen hierover. Hoofdstuk 8, vers 19 en 20 vertellen dat mensen bij waarzeggers en tovenaars antwoorden zoeken. In plaats van God. Het gebeurde toen. En deze dingen gebeuren nu ook. Wij noemen het alleen anders. En hoofdstuk 8, verses 21 en 22 zeggen: moedeloos en hongerig zullen de mensen door het land zwerven. Ze zullen honger lijden. En in hun woede de koning en hun God vervloeken. Ze kijken omhoog of staren naar de grond, maar overal heerst verstikkende duisternis. Donker en somber is het. Nacht overal. Wat gebeurt hier? Ze zoeken antwoorden. Starten naar de grond. De aarde bij hun eigen kracht en wijsheid. Waarschijnlijk zeggen, wij kunnen alle lijden en duisternis verbeteren. Maar het is onwetendheid. Het is hopeloos. Duizenden jaar later zeggen mensen nog steeds, wij kunnen alles verbeteren. Wij hebben technologie en betere methoden dan voorheen. Maar nog duisternis. Ze ziet dit wel in onze eigen tijd. Dus sinds Adam en Eva de taal verlieten, is de wereld in duisternis. En de grote vraag is, zal de belofte vervuld worden? Zal die overwinner komen? Door de jaren heen groeide het begrip van de belofte. We begonnen als belofte van het zaad dat de kop van de slang zou vermorzelen. Groeide uit tot een belofte voor Abraham, David en de profeten. Abraham ontvangt de belofte van een volk dat groter is dan de sterren aan de hemel. David ontvangt de belofte van een eeuwige koninkrijk voor een van zijn nakomelingen. De profeten, Jesaja, Zachariah en anderen, afspraken over de overwinnaar. Maar zelfs toen de belofte steeds duidelijk werd, lag de wereld nog steeds in het duister van de nacht. En toen gebeurde het. Het moment dat alles verandert. Ik heb een film, een video waarin ik laat zien hoe dat gebeurt.
Het verhaal begint hoog in de heuvels van Jeruzalem, de plek waar Israël. lezen als profeten van we leren over zeiden dat God zelf op een dag zou komen om zijn koninkrijk over de hele aarde te vestigen.
In deze stad zijn de priesters verantwoordelijk voor de tempel. En een van hen, genaamd Zacharias, is in de tempel aan het werk als hij een visioen krijgt, waardoor hij flink in paniek raakt. Een engel verschijnt en zegt dat hij en zijn vrouw een zoon zullen krijgen. Waar gaat het allemaal over?
Nou, Zacharias en zijn vrouw, zo hebben we gehoord, zijn erg oud. Ze waren niet in staat om kinderen te krijgen. En Lucas creëert hier een parallel met Abraham en Sarah, de bijzondere voorouders van Israël, omdat zij ook erg oud waren en niet in staat waren om kinderen te krijgen.
Toch gaf God hun een zoon, Isaac, waarmee het hele verhaal van Israël begonnen is.
En Lucas impliceert hier dus dat God opnieuw iets dergelijks van grote betekenis gaat doen voor dit volk.
De engel vertelt Zacharias dat hij de zoon nog had.
En dan zegt hij dat deze zoon een belofte van Israëls profeten van weleer gaat vervullen. Dat iemand op een dag zou komen om Israël voor te bereiden om hun God te ontmoeten, wanneer hij komt om te heersen in Jeruzalem.
Want op dit moment heersen de Romeinen nog in Jeruzalem.
Zeker. Om preciezer te zijn is het onderworpen aan Herodes, een marionettenkoning van het Romeinse Rijk. Dus de Joodse mensen wilden niets liever dan vrij te zijn en zelf te heersen in hun eigen land.
Dus dit is schokkend nieuws. Alles gaat veranderen, God is onderweg, maar hoe gaat hij zijn intrede doen?
Nou, om daarachter te komen neemt Lucas ons mee vanuit Jeruzalem, naar een klein plaatsje in het heuvellandschap van een afgelegen regio genaamd Galilea. En daar vinden we een jonge vrouw die Mariam heet. Wij noemen haar Maria. Zij was verloofd.
En dan verschijnt er een engel aan Maria, die zegt dat zij een zoon gaat krijgen.
Ze moet hem Jezus noemen, wat de Heer redt betekent in het Hebreeuws. En hij zal een koning zijn, zoals David. Die zal heersen over Gods volk tot in eeuwigheid.
En dan vraagt Maria, oké, maar hoe is dit mogelijk? Want ik ben nog maagd.
En ze krijgt te horen dat dezelfde Heilige Geest die leven en licht voortbracht uit de duisternis in Genesis hoofdstuk 1, nu leven zal voortbrengen in haar baarmoeder. God gaat zichzelf aan de mensheid verbinden door de verwekking en geboorte van de Messias.
En zo gaat Maria dus van onbekend meisje uit de afgelegen plaats naar de toekomstige moeder van de koning?
Precies. Sterker nog, ze zingt een lied over hoe deze omslag van haar eigen sociale status wijst op een grotere omwenteling die nog gaat komen. Door haar zoon zal God heersers van hun troon stoten en de armen en nederigen verhogen. Hij gaat de volledige wereldorde omkeren.
Dus toen Maria daadwerkelijk zwanger was, moesten zij en haar verloofde Jozef afreizen naar Bethlehem.
Zeker. Voor het hele Romeinse Rijk gold een verordening met betrekking tot nieuwe belastingen. En dus moest iedereen in het dorp van zijn eigen familie geregistreerd worden.
Er waren zoveel bezoekers in Bethlehem dat ze geen slaapplek konden vinden.
En de enige plaats die ze beschikbaar vinden is een plek waar dieren slapen.
Op dat moment zijn er verderop een aantal herders met hun kuddes. En een engel verschijnt dan en natuurlijk raken ze hierdoor flink in paniek. Maar ze krijgen te horen dat ze zich mogen verheugen. Want vannacht is er in Bethlehem een redder geboren.
Ja! Ze krijgen te horen dat ze op zoek moeten gaan naar deze baby. En dat ze de Messias zullen herkennen omdat hij in doeken gewikkeld zal zijn en in een vieze voederbak zal liggen.
Wat best smerig is.
Ja, nogal. En dan gaan deze herders, die zelf ook niet bepaald schoon zijn, op zoek naar de pasgeboren Jezus in die grauwige omgeving. En het overweldigt hen. Ze gaan dan naar huis en vragen zich af, wat gaat er nu gebeuren?
En het is ook allemaal wel heel vreemd. Want als God daadwerkelijk komt om de wereld te redden, dan zou je niet verwachten dat hij zo zijn intrede zou doen. Geboren in het dierenverblijf, uit het tienermeisje, geprezen door onbekende herders.
Precies. Alles is omgekeerd in het verhaal van Lucas. En dat is nou juist ook de bedoeling. Hij laat zien hoe Gods koninkrijk als eerste werd onthuld in deze vieze plekken onder de armen. Want Jezus is hier om verlossing te brengen. Door onze wereldorde ondersteboven te keren.
Mooi toch? Niet in een paleis. Niet in een grote stad. Het werd niet over de hele wereld uitgezonden. Maar uiteindelijk, na jaren van verwachting, kwam het licht in de wereld. Johannes 1, vers 9 zegt, Het ware licht dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het woord was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan. En toch kende de wereld hem niet. Het ondenkbaar, een wonder en mysterie is gebeurd. Het ware licht, Jezus zelf, kwam in de wereld. Als je erover nadenkt, het is een wonder van wonderen. Jezus, degene die de wereld schiep. Johannes 1:1 zegt, in het begin was het woord. En hij bedoelt Jezus, wie het woord van God is. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. Zonder het woord is niets ontstaan van wat bestaat. Jezus is degene die de wereld schiep. Dat betekent degene die zei, laat er licht zijn, kwam zelf in de wereld. De grote schrijver heeft zichzelf in zijn verhaal geschreven. Incredible. Alle beloften, alle woorden van de profeten door de hele wereldgeschiedenis heen waren zelf kleine tarsjes in de duisternis. Kleine lichtjes die wezen op het grote en echte licht. En hoe was dat? Well, stel je voor, je zit in een kamer die helemaal donker is, waar je helemaal niks kan zien. Heeft iemand ooit in een compleet donkere situatie gezeten? Nee? Louis? Ja, ik ben een paar keer 's nachts in de bossen van Texas geweest en het is behoorlijk donker. Nou, in een situatie als deze, misschien is een kaars handig en geeft een beetje licht. En wij hebben een andere cadeau voor de kinderen. Wil ik kinderen, ja, een cadeau krijgen? We spreken over het licht. We hebben kleine lampjes voor jullie. Je mag hem aandoen. Ja. Nou. Als je in een donkere plek zit, is licht handig. Wie heeft een licht? Omhoog. Omhoog? Ja. Nou. Hoe sterk is dat licht? Niet. Ja, niet. Ja. Ja. Well, als je in een donkere plek zit, is licht handig. Maar een klein lampje is niet zo nuttig als bijvoorbeeld de zon. Helaas vandaag is het niet zo sterk. Maar een kaars is geen echte oplossing om de kamer helemaal te zien. Wat je moet doen, is de gordijnen en de deuren open doen. En de zon volop binnenlaten. Dan wordt alles helder en duidelijk. En kun je de kamer zien. En toen het licht van de wereld doorbrak, waren de gordijnen van de wereld opengelaten. En dat betekent dat Jezus het licht voor jou en mij is. En dat licht brengt vreugde en leven en de waarheid. Zoals zonlicht in ons dagelijks leven. Nou, niemand geniet van de zon meer dan een Nederlander, toch? Klopt. Wij zitten al maandenlang onder een grijze lucht. Dus zodra de zon tevoorschijn komt, gaat iedereen naar buiten en naar een terras om in de zon te zitten, toch? Ja?
Amen.
En in een ogenblik is iedereen weer blij. Het is een wonder. Heb je iemand in half januari en dan weer in half juni ontmoet? Ja? Twee verschillende personen. Eén is ja, moppig en die andere super blij. Alles is goed, geen problemen. Ja? En waarschijnlijk is één somber en de andere best wel blij. En Jezus, de ware licht, brengt vreugde. Die gaat niet weg onder donkere wolken. Hij is de vredevorst en de wonderbare raadsman die beloofd was. Hij brengt echte vreugde in ons leven. Petrus zegt, u hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien, gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijk hemelse vreugde. Jezus is ons echte vreugde. En ten tweede, zonder zoon is er geen leven. De zon houdt ons warm en geeft leven aan de planten die onze longen en lucht voorzien. Het geeft ons vitamine D, wat bijdraagt aan de vorming en sterkte van onze botten. Het licht is zozeer belangrijk voor het leven. En Jezus meer zo. Jezus noemde zichzelf het licht voor de wereld. Maar hij zegt ook dat hij is de weg, de waarheid en het leven. En de Bijbel zegt, want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd, uit hen komen ook wij voort. Jezus geeft ons lichaam kracht en geeft om alles om te leven. Maar hij geeft ook leven aan ons geest. Hij brengt de dode man tot leven. Maar hij zegt ook dat hij is, de waarheid is. En de waarheid is hier belangrijk. Wij wonen in geen sprookje of nep wereld. Wij wonen in een echte wereld waar dingen zijn waar. Ook spirituele zaken. Het licht schijnt en laat ons de dingen zien zoals ze zijn. Wat nep en wat echt is. Als wij de dingen echt zien zoals ze zijn, zien we dat. Dit is waar het kerstverhaal niet zo sentimental is. Nou, ik heb slecht nieuws en goede nieuws. Als het om kerst gaat. Hoe zit het met het eerst, de slechte nieuws? Ja? Rondom kerst heerst de gedachte en het gevoel dat wij dingen beter kunnen maken. Klopt? Miljoenen mensen vieren tegenwoordig kerst. Maar velen begrijpen de betekenis van kerst niet. En het gevoel is meestal van eenheid en vrede, goed voor elkaar zijn. En ik ben geen Grinch. Maar in kerst is het echt een gezellig tijd. Licht in, lekkertjes, geweldig sfeer. Maar de idee in de wereld werd jaren geleden in de New York Times gevonden. En er was een advertentie waarin stond, the meaning of Christmas is that love will triumph and that we will be able to put together a world of unity and peace. Klinkt mooi, maar de advertentie is niet waar. De echte boodschap van kerst is dat we niet goed genoeg zijn. En dat is slecht nieuws. Niemand wil dat horen, maar het is waar. Jij bent niet goed genoeg, ik ben niet goed genoeg. En hoe hard we ook proberen om goed genoeg te zijn, om de wereld een betere plek te maken, het zal niet lukken door onze eigen wijsheid, kracht of vindingrijkheid. De geschiedenis leert ons dit. Hebzucht, macht, corruptie slaat er altijd in. Kain en Abel, de mensen voor de zonvloed, de tijd van de rechters. Maar je ziet het in de wereld van vandaag. Slechte leiders, corrupte leiders, oorlog, hebzuchtige en corrupte zakenleiding. We hebben onze eigen vooroordelen en plekken waar we bijvallen. En de Bijbel geeft ons nooit de illusie dat we dingen zelf kunnen oplossen. Ja, de situatie is momenteel slecht en somber. Maar toch, en hier is het echte goede nieuws, er is hoop. Er is echte hoop. Het licht is in de wereld gekomen. Niet van onze wereld, niet van de macht van deze wereld of van de mens. Jezus is van buiten de wereld naar ons toe gekomen. Naar ons toe en onder ons. En dat is geweldig nieuws. Jezus, hij is goed genoeg. Luister wat Paulus schrijft in Titus 3. Hij zegt, maar toen zijn de goedheid en mensliefde van God, onze redder, openbaar geworden. En heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het baan van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest, die hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Zo zijn wij door zijn genade rechtvaardig verklaard en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop onze hoop gericht is. Kerst is het verhaal van de goedheid, de kindness van God. Hoe wij in onze zonde een hopeloosheid en redder nodig hadden en Jezus kwam. Zonder kerst is er geen Pasen. En geen Pasen betekent geen kruis. En geen opstanding uit de dood. En uiteindelijk geen kans om thuis te komen bij God. Ik begon deze preek met het bespreken van de belangrijkste momenten van je leven. En de incarnatie, het licht die in onze wereld kwam, is een van de twee allerbelangrijkste momenten in de hele geschiedenis. De andere is pas. Maar de incarnatie is zo belangrijk dat het moment is waarop onze kalender wordt vastgelegd. Het is het centrum van de geschiedenis. Het moment waarop de belofte van Genesis 3:15 en alle profeten tastbaar werden. Eva's verlangen naar de overwinner werd vervuld. Toen het woord mens is geworden. En we kunnen het ermee eens zijn en zeggen, ja, dat is het belangrijkste moment in de geschiedenis. Klopt. Maar de grootste ellende en misdaad ter wereld is dat de duisternis het licht niet ontvangt. Maar de barmhartigheid en het geduld van God houden het licht, schijnend voor hen die het ontvangen. En daarom moeten we ervoor zorgen dat het licht, Jezus, ons persoonlijk middelpunt wordt. Het moment waarop we zeggen, ja, mijn hele leven veranderde toen Jezus in mijn leven kwam en mijn koning werd. Lieve mensen, het is niet genoeg dat Jezus in de wereld kwam 2000 jaar geleden. Hij moet ook in jouw persoonlijk leven komen. Het gordijn van je hart wordt opengetrokken, zodat het licht van zijn glorie en aanwezigheid kan schijnen. Het moment dat ik Amy uitvroeg, belangrijk. Maar het moment dat Jezus in mijn leven kwam, mij transformeerde, mij ontbrandde en God mijn zoon noemde, dat is het belangrijkste moment van mijn leven en van de eeuwigheid die komt. En de vraag voor ons vanmorgen is, ben je klaar met in het donker zitten? Ben je klaar om het licht in je eigen leven te laten schijnen? Laat me iets van Duits theoloog Eric Sawyer einden, die over de incarnatie gaat. Het onbegrijpelijk gebeurde. De zoon verliet de pracht van de hemel en werd net zo echt en mens als wij zelf. Het gaf de eeuwige vorm van God boven alle werelden op en trad vrijwillig menselijke relaties binnen de wereld binnen. De zoon trad binnen de grenzen van tijd en ruimte van het schepsel. God werd mens, opdat de mens God vruchtig zou worden. Hij werd arm omwille van ons, opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden. Misschien is kerst 2024 het moment waarop je terugkijkt en zegt, dat was het belangrijkste moment van mijn leven. Want toen werd Jezus mijn koning en door zijn offer werd ik rijk in hem. Laat ons bidden.
Ja, vader, dank u wel dat u uw reddingsplan voor de wereld voleindigd hebt. Dat uw zoon gekomen is als licht in deze wereld, in deze duistere wereld. En dank u wel dat, dat alles wat er tegenover in het geweer komt, dat teniet is gedaan. Dat uw plan heeft overwonnen, dat uw licht heeft overwonnen. En ja, ik bid dat net als in de geschiedenis, waar mensen keer op keer hun licht gevonden hebben, dat voor u en voor jou dit moment ook een moment zal zijn dat jij het licht van God zult ervaren. Dat het licht van God echt werkelijkheid wordt in jouw leven. Keer op keer, dag en dag. De rest van het jaar, in de volgende jaren. En zodat we het licht kunnen verspreiden, zodat het verspreid is over de kinderen. Dat wij allemaal het licht meenemen om te verspreiden en om samen met God te zijn. Amen.